We gaan met elkaar naar Genesis 37 en dan pakken we de draad op bij Jozef en gaan we het tweede gedeelte lezen van Genesis 37. En het tweede deel, dat begint in vers 12. Genesis 37, vers 12. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem, hier ben ik. Verder zeide hij tot hem, ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen, en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdoolde, trof hem een man aan, die hem vroeg, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders, vertel mij toch waar ze weiden. Daarop zeide die man, ze zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. En zij zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tot elkander, zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu dan, komt, laten wij hen doden en in een van de putten werpen. En laten we dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden en zeide, laten wij hem niet doodslaan. Verder zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze put die in de woestijn is, maar sla de hand niet aan hem, met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, hier kamelen, gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat voordeel is er in gelegen, wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Komt dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen de Midianitische mannen, kooplieden, voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders terug en zeide, de knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen? Toen namen zij Jozefs kleed, slachten een geitenbok, en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap, dit hebben wij gevonden, zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zoon en al zijn dochters deden hun best hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide nee. Rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. De Midianieten nu verkochten hem naar Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht. Tja, Bekende geschiedenis, niet waar? Ja, de afgelopen keer hebben we stilgestaan bij die eerste 11 verzen en hebben al gezien hoe Jozef in zijn leven een bijna volmaakt type is van Christus. Punt na punt kun je opsommen, en dat zijn we al begonnen de afgelopen keer, hoe we in de geschiedenis van Jozef de geschiedenis van de Heere Jezus terugvinden en zien voorafschaduwd. Hij begint dit gedeelte dat we gelezen hebben met de mededeling: eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef: uw broeders weiden immers bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: hier ben ik. Jozef wordt hier gezonden door zijn vader. En net zo is de Heere Jezus gezonden later door zijn vader. En je ziet hier dat deze broeders heen gegaan zijn om de schapen te weiden. Net zo waren de leidslieden door God de Vader, de leidslieden van het volk Israël, heen gezonden om de schapen, het volk van Israël, te weiden. En of het allemaal even zo goed ging, ja, daar maakte vader Jacob zich best wel zorgen over. En maakte ook de vader in de hemelen zich ook best wel zorgen over. En Israël hier, die zegt tegen zijn zoon: kom, ik wil u tot hen zenden. Ja, dat zei hij aan welke zoon? Hij zei dat aan zijn meest geliefde zoon, aan Jozef. En in feite zei God de Vader hetzelfde tegen zijn eigen enige geboren zoon: kom, ik wil u tot hen zenden. En hoe komt dat niet sterk overeen? En hoe is ook niet de overeenkomst dat Jozef maar 3 woorden als antwoord geeft? Want wat zegt Jozef? Jozef die zegt, en hij zei tot hem: hier ben ik. Hier ben ik. En als je dan dat vergelijkt met wat Paulus in de Hebreeënbrief zegt, in Hebreeën 10, dan valt toch wel de overeenkomst ons ongelooflijk op. Als daar zo staat, in vers 5, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, en wat zei de Heere Jezus Christus, voordat hij vlees geworden was, voordat hij kwam als een kindje in de kribbe van Bethlehem, wat zei hij? Toen zeide hij: zie, hier ben ik. Exact hetzelfde wat Jozef tegen zijn vader zei toen vader Jacob zei: kom, ik wil u tot hen zenden. Dat zei de vader in de hemel ook. En de afgelopen keer hebben we stilgestaan erbij hoe daar een gemeenschap was tussen vader en zoon eer de wereld was, voor de grondlegging der wereld. En we hebben een klein beetje ingeblikt de afgelopen keer. Wat er een liefde was tussen vader en zoon en zoon en vader. En hoe mooi dat is wat je terugziet tussen een vader en zijn eigen zoon hier op aarde. Maar wat je ook ziet in het groot tussen God de Zoon en God de Vader. Ja. Zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven: om uw wil, o God, te doen, zei de Heer Jezus Christus. Ja, wat zo mooi is, is dat er zowel bij de Heer Jezus als bij Jozef er geen enkele aarzeling is als de Vader vraagt: kom, ik wil u tot hen zenden. Er is geen aarzeling te bemerken bij Jozef. Geen enkele onwilligheid om ongehoorzaam te zijn. Er is geen enkel zoeken naar een excuus. Alleen een spontane bereidheid. Zie, hier ben ik, om uw wil, o God, te doen. De gestalte van een dienstknecht. En eigenlijk zoekt God de Vader in ons leven diezelfde gestalte. Als Christus in ons leven openbaar wordt, dan zeggen wij ook elke dag, zie, hier ben ik, om uw wil, o God, te doen. En dat heeft consequenties. Dat had ook consequenties voor Jozef. Dat wist hij wel. Want hij kende zijn broeders. We hebben gelezen in die eerste 11 versen de afgelopen keer. De haat die zijn broeders tegen hem hadden. Die jaloers op hem waren. Omdat hij voor de vader de meest geliefde zoon was. Van alle zoons die vader Jacob had. Ja. En toch ging Jozef, toch ging de Heere Jezus Christus zonder enige aarzeling, bereid om te gaan. Juist omdat hij zijn broeders lief had. Juist omdat de Heere Jezus de mens lief had. De alwetende God zag voor de zondeval al dat de mens in de zonde zou vallen en dat de mens van God zou vervreemden. En toen hij voorstelde om zijn meest geliefde zoon te sturen, om het verloren te zoeken, toen zei de Heer Jezus, hier ben ik. En hij kwam om hen terug te brengen in het huis des vaders. En Jozef ging dus om zijn broeders te zoeken en naar hun welstand te informeren. Hij zegt ook in vers 14, en hij zei tot hem, hier ben ik. Verder zeide hij tot hem, ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. Hij moest onderzoek doen naar de welstand van de broeders die hoeders waren van de kudde en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. Zo kwam ook Christus. Christus werd gezonden tot zijn volk om te informeren. En daarin zijn twee dingen belangrijk. Hè? Hij gaat om zijn broeders te zoeken en naar hun welstand te informeren. En hij gaat ook om te informeren naar de welstand van de schapen. Naar het volk. Zo deed Christus dat. De Heere Jezus, dat hebben we al vele malen gelezen in bijbelstudies enzovoort. Voor wie kwam de Heere Jezus? Kwam de Heere Jezus voor heel deze wereld? Nee, toen hij optrad, toen zei hij, ik ben gezonden tot wie? Tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat zei hij. En wat zegt Paulus in Romeinen 15 vers 8? Daar zegt hij dat de Heere Jezus gekomen is om de belofte in te lossen die aan die vaderen zijn gedaan. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Lees maar eens. Romeinen 15, want ik citeer het uit mijn hoofd en misschien is het beter het te lezen. Romeinen 15. Vers 8. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften aan de vaderen gedaan, Abraham, Isaac en Jacob, te bevestigen. Hij was dus een dienaar van besnedenen. Hij kwam voor die besnedenen. Hij kwam voor die verloren schapen van het huis Israëls. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hij heeft dan opdracht om te informeren naar hun welstand. Hij kwam niet om kritiek te hebben. Jezus zegt ook, ik ben niet gezonden naar deze wereld om deze wereld te veroordelen. Nee, hij is gekomen naar deze wereld om die wereld te verlossen. Om die wereld te redden. En zo kwam ook Jozef, niet met kritiek richting zijn broers, maar om naar hun welstand te informeren om eventueel ook te kunnen helpen. En dan staat er zo bij in vers 14, en hij liet hem gaan, dat is Jacob, en Jacob, die in Israël wordt genoemd, liet hem gaan uit het dal van Hebron. Dat betekent Hebron, betekent vriendschap, betekent gemeenschap. En dat dal, die vallei van Hebron, die spreekt ook van rust en van vrede. En eigenlijk dit tafereel, dat schildert ons voor de ogen, de rust en de vrede die de Heer Jezus bij de Vader had, eer hij gezonden werd. De rust die hij had bij de Vader, voordat hij vlees werd. En dat dal van Hebron, daar woonde ooit ook Abraham, later Isaac en nu ook hier Jacob. Ja, daar woonde Jozef bij zijn vader, in een heerlijke gemeenschap met die vader. Daar was hij echt thuis. Daar was hij geliefd. Daar werd hij begrepen. Maar hij werd gezonden naar een plaats waar hij werd veracht. Waar hij werd gehaat. Naar een omgeving die hem vijandig was gezind. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. Sichem, wat is dat voor een plaats ook alweer, Sichem? Sichem zijn we al eerder tegengekomen in de Bijbel. Namelijk in hoofdstuk 34. En wat was daar gebeurd? Waar was die plaats zo bekend van geworden? Nou, Sichem was de plaats waar bloed was vergoten. Dat was de plaats waar Dina, de zuster van Jozef, was verkracht. Het was de plaats waar de broers van Jozef heel erg omgesprongen waren met list en bedrog. Want wat hadden ze tegen die mannen van Sichem gezegd? Nou, als jullie je laten besnijden, dan zullen wij je met je verenigen, dan mogen jullie je met bij ons aansluiten, dan zullen we één volk met jullie worden als jullie je laten besnijden. En ja, dan mag die Hemor, die mag dan trouwen met Dina. Maar als je dat niet doet, dan zullen we daar niet in toestemmen in zo'n huwelijk. En wat doen dan die mannen van Sichem, die laten zich besnijden. Maar het is eenmaal list en bedrog. Want als het dan de derde dag is, en vanwege de besnijdenis de pijn van die mannen op zijn hoogst is en ze allemaal ziek te bed liggen, dan komen daar twee van die broers en wat doen ze? Die pakken het zwaard en die moorden die hele stad uit. Al die mannen van die stad moorden ze uit. En wat doen ze? Wat nemen ze mee als buit? Nou, alle kinderen, alle vrouwen, al het vee, dat is allemaal hun buit. Dus het is ook nog een plek van roof. Het is een plek van moord, van verkrachting, van roof, van buit, van doodslag. Kortom, van bloed vergieten. Sichem. Sichem betekent ook schouder in de betekenis van het dragen van een last op de schouder. Een last dragen, dat betekent Sichem. Sichem spreekt van lijden. En die Jezus Christus werd ook gezonden naar Sichem, wat een beeld is van deze wereld. Van moord en doodslag, van verkrachting, van roof, van buit enzovoort. De hele menselijke geschiedenis is één geschiedenis van bloedvergieten. En daar werd de Heer Jezus Christus naartoe gestuurd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij gaf hem. En hij stuurde hem naar deze wereld, naar Sichem. En dat betekent het voor de Heere Jezus lijden. Lijden als de dienstknecht. En je ziet hoe de wereld wordt voorafschaduwd in Sichem, waar die Jezus naartoe gestuurd werd. Hij verliet die vredige, rustige plaats in het dal van Hebron om aan te komen in Sichem. En dan komt hij in Sichem. En dan gaat hij informeren daar naar het welstand van zijn broers. En wat zie je dan? Vindt hij die broers daar? Hij vindt die broers niet. Ja, voor we dan gaan nadenken waar die broers dan wel zijn, mogen we aan onszelf ook wel de vraag stellen. Zijn wij bereid? Zijn wij bereid om die wereld in te gaan? Hij is nu zondag nog. We zijn hier bij elkaar. En we hebben geestelijke gemeenschap met elkaar. We hebben geestelijke gemeenschap met de Jezus Christus. En als gelovigen tezamen zijn, dan zijn we daar in dat dal van Hebron. Dan zijn we daar bij de Vader. En dan eten we daar met elkaar geestelijk van zijn tafel. En dan is het op zo'n zondag, in zo'n dienst, is dat heerlijk. Om met elkaar te zingen. Om met elkaar God te danken. Om God te loven en te prijzen. Om Gods zegeningen te overdenken. Om naar zijn stem te luisteren. Dat doet ons goed. Dat is als ware dat je wordt verplaatst. En als ware een klein hemeltje op aarde hebt. En toch, zo kan het niet blijven. Want we weten, maandag komt er onherroepelijk aan. En dan wil de Vader ons zenden. Die wereld in. Ieder naar zijn eigen plekje. Waar we een opdracht hebben te vervullen. En oh, hoe zouden we dan graag willen blijven? Zijn we ook dan bereid om te zeggen, hier ben ik? En laat je je dan zenden de wereld in, een wereld die God niet kent, een wereld die God wel degelijk lief heeft, een wereld waarin God wil zoeken, het verlorene, en hij ons daarvoor wil gebruiken? Zijn wij dan bereid om die last te gaan dragen? Zijn wij bereid om te lijden als een dienstknecht? Of schamen wij ons het getuigenis van de Heer Jezus? En zwijgen we erover als we in die wereld zijn? En openbaren we een geest van lafhartigheid? Maar we hebben toch niks te maken met een geest van lafhartigheid, zegt Paulus. We hebben toch een geest van liefde en van bezonnenheid en van kracht. In die kracht mogen we gaan. En zoals waar wel doorvoed aan vaders tafel, vraagt de Heer aan ons om juist die wereld in de week in te gaan. En daar te gaan staan. En zoals Jozef ook daar naartoe ging, wetende, ja, dat die wereld, dat die broers hem echt niet met open armen zouden ontvangen. Christus ging als een dienstknecht. Zoals Filippenzen 2 zo mooi laat zien. In 7 treden ging de Heere Jezus omlaag. Hè? Zo werd hij mens, zo werd hij een dienstknecht en hij was gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Zijn we ook bereid om net als de Heere Jezus diezelfde gezindheid van Christus te openbaren? Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook bij Christus Jezus was. Datzelfde gevoelen. Diezelfde houding. Jozef, als hij dan te Sichem komt en hij daar in het rond kijkt, dan kan hij ze niet vinden. Ze zijn daar niet. Ja, de Heere Jezus, die zocht ook, net als Jozef. Jozef, als hij dan daar te Sichem komt, vers 15... Hij kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdolde, trof hem een man aan, die hem vroeg, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar ze weiden. Daarop zei die man, ze zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. Gelukkig zijn de broeders van Jozef niet meer te vinden in Sichem. Ja, ik kan mij zo voorstellen dat vader Jacob daar wel wakker van heeft gelegen. Dat zijn eigen zoons te Sichem waren en te Sichem de schapen weiden. Wat moest in vredesnaam die broers te Sichem doen? Waarom waren ze met hun hart getrokken naar Sichem? Waar die buit was. Die vrouwen. Die stad, die uitgemoorde stad. Met die kinderen en dat vee. Nou, daar kan je alle voorstellingen van maken. En ik heb me voorstellen dat vader Jacob er in zorg was van. Wat moet er in vredesnaam mijn zoon nog in Sichem? Nou, wat doen kinderen God als ze echt in deze wereld een plek zoeken? Ja, dan is er bij de Vader in de hemel ook een zorg. Van wat moet hij daar? Daar hoort hij niet. En gelukkig, als Jozef ze gaat zoeken, dan zijn ze daar niet. Ze zijn er wel geweest, maar ze zijn opgebroken. Want ik heb hen horen zeggen, zegt die man, laten wij naar Dothan gaan. Nou, Jozef die kan ze niet vinden. Bij Sichem. Hij doolt daar rond. Net zo doolde de Heere Jezus Christus ook rond. Hij zocht en hij zocht onder het volk en hij zocht nog eens. Wat zocht hij? Hij zocht geloof. Maar hij vond ze niet. Oh, hij vond ze wel eens. Maar dan vond hij ze bij een heiden. Dan vond hij dat bijvoorbeeld bij de Kaneese vrouw. Of bij die hoofdman. Of bij die vrouw uit Sidon. Maar hij zocht daar geen geloof. Hij zocht geloof onder het volk. Hij zocht de vrucht van het geloof. En hoe die ook zocht, hij vond ze niet. Een keer kwam die voorbij zo'n olijfboom. En toen zocht hij daar ook vrucht aan, hè, aan die boom. En wat vond hij? Hij vond alleen maar bladeren. Hij vond geen vrucht. En hij ergerde zich daaraan. En hij sprak een vervloeking uit tegen die boom. En wat gebeurde er met die boom? Die boom die verdorde terstond waar die bij stond. Zo ergerde hij zich. Hij was al 3 jaar was die aan het zoeken om de Israël naar geloof. Al 3 jaar was hij aan het prediken en hij vond geen enkele vrucht als geloofs. Oh, broeders en zusters, laat het niet in ons leven zo zijn dat de Heere Jezus jarenlang tegen ons predikt en naar de vrucht van het geloof zoekt en hij vindt ze niet. Dat zou triest zijn. Als al die prediking alleen maar over ons hoofd gaat en niet landt in ons hart, in die goede aarde en dat het vrucht brengt, zoveelvoudig enzovoort. Want daar kijkt de Heere Jezus naar. En die Jezus die was hier op aarde en hij doolde rond. Hij zei op een gegeven ogenblik, hij zegt de vossen die hebben holen. En de vogels in de lucht die hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plek, geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Kortom, hij is hier niet thuis. Christus was hier niet thuis. Hij doolde rond. En steeds lees je dat de Heer Jezus eigenlijk de Vader wel kende en met de Vader gemeenschap had, maar dat hij toch dat thuis bij de Vader miste. Daarom die wonderlijke tekst uit Johannes hoofdstuk 7, daar is die hoofdstukverdeling zo raar, misschien is u dat wel eens opgevallen. Johannes 7, waar het dan zo wonderlijk staat. Johannes 7 vers 53, en dat is één tekst met Johannes 8 vers 1, hoe ze daar ooit een hoofdstukverdeling hebben kunnen maken, begrijp je eigenlijk niet. Maar dan staat in Johannes 7 vers 53, en dan lees je gelijk eigenlijk door in Johannes 8 vers 1. En dat is na een hele dag dat de Heer Jezus aan het spreken is geweest. En dan staat er, en zij begaven zich een ieder naar zijn huis, maar... En er staat een rechtlijner tegenover, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Hij had geen huis. Iedereen begaf zich en ieder naar zijn huis. Maar de Heer Jezus Christus begaf zich naar de Olijfberg. Waar die bad met de Vader, waar die sprak met de Vader. over zijn ingaan en zijn uitgaan. Toch bleef de Heere Jezus zoeken. Jozef bleef ook zoeken. En als Jozef dan van die man hoort dat ze naar dood dan zijn vertrokken, dan gaat Jozef ook naar Dothan. Want er staat er in vers 17 daarachter. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. Ja, Jozef had een heel mooi excuus om terug te gaan tot zijn vader. Weet u dat? Toen hij in Sichem was. En hij daar gezocht en gezocht had en ze niet had kunnen vinden. Toen had hij terug kunnen gaan met excuus naar zijn vader. Vader, ik ben in Sichem geweest, ik heb gezocht en gezocht en ze zijn niet te vinden. Mijn opdracht is volbracht. Zo had de Heer Jezus ook na 3 jaar terug naar de vader kunnen gaan en zeggen, vader, ik heb me bekend gemaakt. En ik heb als de Messias, als de koning van Israël. En ik heb gepredikt en gepredikt het koninkrijk der hemelen. En ik heb in uw kracht, heb ik al die wonderen en tekenen gedaan. Om het evangelie van het koninkrijk te bevestigen. En ze hebben niet geloofd. Nee, Christus heeft niet van het excuus gebruik gemaakt. En ook Jozef niet. Hij hield vol. Net zo lang. Totdat hij ze vond. En eigenlijk is dat in uw leven en mijn leven ook zo. De Heer Jezus heeft net zo lang in ons leven ons gezocht totdat hij ons vond. En wij in gemeenschap met de Heer Jezus Christus kwamen. Hij trof hen aan in Dothan, staat er. Ja, wat betekent nou Dothan? Dat is misschien wel interessant. Nou, Dothan, dat betekent wettische gewoonten. Wettische gewoonten. En als je dan nadenkt over het volk van Israël, dat ze eerst de Sichem waren, en dat ze later waren dus te vinden in Dothan, wat betekent wettische gewoonte, hoe sterk wordt dan niet Israëls geschiedenis daarin weerspiegeld? Want voor de ballingschappen, de Assyrische en de Babylonische ballingschap, wat kenmerkt dan Israëls geschiedenis? Nou, dat Israël zich steeds bezondigt aan afgoderij en overspel, hoererij, geestelijke overspel, allerlei afgoderij, ook allerlei list en bedrog. Maar na de ballingschappen, na die Assyrische en Babylonische ballingschap, wat is dan het kenmerk van de geschiedenis van Israël? Nou, dat ze dat helemaal niet meer doen. Maar wat vind je dan als kenmerk van Israël? Dat zij zitten bij allerlei wettische gewoonten. Wat hebben zij in die laatste 400 jaar, zo'n beetje, voor Christus, gedaan? Wat hebben de fariseeën en de schriftgeleerden gedaan? Wat is de situatie die je aantreft als de Heere Jezus gezonden wordt? Tot zijn broeders. Naar het vlees. Wat treft de Heer Jezus aan? Wat hebben ze met de wet van Mozes gedaan? Nou, die hebben ze gedegradeerd. Die hebben ze omgevormd. Die hebben ze bijgesteld. De fariseeën en de schriftgeleerden. Tot wettische gewoonte. Tot allerlei traditieleer. Tot allerlei leringen van mensen. God had een wet. Nou, ze hebben er nog een enorme wet zelf bijgemaakt, die nog veel omvangrijker is dan ooit God in zijn woord door Mozes, zoals het wettisch, het verbond der wet, met al zijn verordeningen aan Mozes had doorgegeven. Ja, hij vindt ze daar. Zo vond de Heer Jezus ze ook, bij Dothan, bij allerlei wettische gewoonten, bij allerlei leringen van mensen. En wat zie je dan? Hoe die broers naar die Heer Jezus kijken? Nou, wat zien ze? Ze zien hem al van verre komen. Dat staat erbij in vers 18. En zij zagen hem van verre. Ze zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zagen hem van verre. En als ze hem dan bemerken, als ze hem dan zien, dan smeden ze gelijk een aanslag tegen hem om hem te doden. Was dat met de Heer Jezus ook niet zo? Toen de Heer Jezus nog heel maar in de verte was, hij was net geboren als een kindje in de kribbe, hij kon nog niks zeggen, ook Jozef, hij liep nog aan de horizon, hij kon nog niks tegen ze zeggen. Maar ze zien hem en ze smeden gelijk een aanslag tegen hem. En dat lees je in de Bijbel net zo met de Heer Jezus Christus. Hij is nog ver, hij is nog in Bethlehem, in een kribbe en gelijk smeet men een aanslag tegen hem. Die zo erg is, dat heel Bethlehem, de kindertjes daar worden uitgemoord door Herodes. De kindermoord te Bethlehem. En voortdurend zie je bij de Heer Jezus dat. Als de Heer Jezus dan in het openbaar begint op te treden, dan lees je al heel spoedig dat de fariseeën en de schriftgeleerden met elkaar beraadslagen om een plan te bedenken hoe ze hem kunnen ombrengen, hoe ze hem kunnen doden. En dat lees je niet één keer, maar dat lees je herhaaldelijke keren. Dat ze steeds plannen maken om hem te doden. Nou, zo maakten deze broeders van Jozef ook direct een plan om hem om te brengen. Maar ook wonderlijk is dat Jozef dus wordt gezien als een dromer. En zo wordt Christus ook gezien als de dromer. Want ze geloofden Christus niet. En ze geloofden ook Jozef niet. Vers 19. Ze zeiden tot elkander: zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu dan, komt, laten wij hem doden en in een van de putten werpen. En laten we dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Jozef werd niet geloofd. Wat een dromer. Ook de Heer Jezus werd niet geloofd. Hij de Messias? Wat een dromer. Hij werd gekruisigd, hè? En dat zeiden ze toen allemaal, toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Zeiden ze niet zoiets als dat ze het hoofd stonden te schudden en de tong uitstaken? En dat ze zeiden van: red u zelf? Red u zelf? Nou, eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Red u zelf? Als u waarlijk Gods zoon zijt, kom dan af van dat kruis. Zo staken ze de draak met hem. Een dromer, de Heer Jezus. Een aartsdromer. En anderen zeggen dan tegen je: anderen kon die redden, maar zichzelf niet. Of anderen zeggen: als je werkelijk Gods zoon bent, kom dan af van dat kruis. En dan zullen we in u geloven. Lees dat maar eens in Matteüs 27. Matteüs hoofdstuk 27. Vanaf vers 39. Hoe daar men in zo'n houding staat van: dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Vers 39. Matteüs 27 vers 39. En de voorbijgangers spraken lastelijke taal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, indien gij Gods zoon zijt, en kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten, en ze zeiden: anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning. Laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En zo beschimpen ze hem en spotten ze met hem. En zo dreigen ze. Waar ze in tot uiting brengen dat er geen enkel geloof in hen te vinden is, dat wat de Heer Jezus van zichzelf zei. En ze wisten dus drommels goed wat hij van zichzelf zei. Ik ben Gods zoon. Dat halen ze aan. Ze wisten dat hij kwam om te redden. Ze wisten dat hij beweerde Israëls koning te zijn. Ze halen het allemaal aan. Ja, ze weten nog veel meer. Want als je even doorleest in vers 62, dan lees je: de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus. En ze zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: na 3 dagen word ik opgewekt. Dat herinneren zij zich. Ik ken 12, inmiddels 11, man, discipelen, die herinneren ze dat helemaal niet. Op dit moment, maar hun wel. Oh, wat hebben ze goed geluisterd. Die 11, die zijn het helemaal vergeten. En als Christus dan na 3 dagen opstaat, dan staan ze nog aan de grond genageld ook. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de 3e dag. Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot ons volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tot hen: hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert en het naar uw beste weten. Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht na de steen verzegeld te hebben. Zo. En nu zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Oh, ja, dat was natuurlijk Genesis 37. Ja, maar past er wel heel mooi bij, hè? Of niet? Ja, het loopt volledig parallel aan elkaar. En wat doen ze dan met Jozef in Genesis 37? Nou, lees maar mee en hou uw hand even bij Matteüs 27, want er zijn nog meer parallellen te trekken. Hoofdstuk 37, vers 23. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. Nou, dat doen ze bij de Heer Jezus hetzelfde, want in vers 27 van hoofdstuk 27, Matteüs 27, lezen we: vers 27, toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mede naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En zij trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlakenmantel om. Ze trokken hem zijn klederen uit. Hetzelfde wat Jozef meemaakt, maakt ook de Heere Jezus mee. En wat doen ze daarna? Nadat ze zijn kleed hebben uitgetrokken en hem in die put hebben geworpen, daarna zetten zij zich neer om te eten, vers 25. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan. Ze zetten zich neer. Bij de Heere Jezus zie je hetzelfde, want in hoofdstuk 27 van Matteüs, vers 35... daar lees je: en nadat ze hem gekruisigd hadden, oftewel in de put geworpen hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen. En daar nedergezeten bewaakten zij hem. Ja. Ze deden zijn kleren door het lot te werpen. En daar nedergezeten bewaakten zij hem. Ze hebben hem net zo ook geworpen in die put, hè. Vers 24 van hoofdstuk 37. En zij namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. En er wordt van de Heer Jezus gezegd: is hij ook in een put geworpen? Ja, wordt er gezegd. Want in Matteüs 12 daar lees je dat hij 3 nachten en 3 dagen was in het hart van de aarde. Net zoals Jozef ook als het ware was geworpen in die put in de aarde, zoals de Heer Jezus ook 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde, in die put. Ja, Jozef komt er dan levend uit, hè? In vers 28 van Genesis 37, want dan lees je: toen Midianitische mannen kooplieden voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Ja. Ja, net zo wordt de Heere Jezus opgewekt ten derde dagen. Ook uit die put gehaald en leeft hij. Ja. Dat loopt allemaal parallel. Jozef, verkocht voor zilverstukken. De Heere Jezus verkocht voor zilverlingen. Jozef, verkocht door zijn broers voor 20 zilverstukken. En Judas heeft de Heer Jezus verkocht voor 30 zilverlingen. Ja, 20 en 30, zou je zeggen, hey, dat komt niet overeen. Ja? Nou, zijn die 20 en die 30 allebei veelvouden van 10. En wat is 10, het getal 10 in de Bijbel? Waar spreekt het getal 10 van? 10 spreekt van de menselijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die ik heb in mijn wandel. Want ik wandel op aarde en ik heb 10 tenen. En ik ben ook verantwoordelijk niet alleen voor mijn wandel, maar ook voor mijn handel. Want ik heb 10 vingers. En er zijn ook 10 geboden. Het getal 10 wijst steeds op de verantwoordelijkheid van de mens. In talloze dingen uitgedrukt. En als het staat 20, dan is dat eigenlijk 2 × 10. En wijst ons weer op de verantwoordelijkheid van de mens. En het getal 30 is 3 × 10. En wijst ons wederom op onze menselijke verantwoordelijkheid. Bij 20, onze menselijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medemens. En het getal 30 op onze verantwoordelijkheid ten opzichte van 3. Denk maar aan de drie-eenigheid Gods, aan de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van Gods Zoon. Daarom staat ook iets vast bij de getuigenis van 2 of 3. Maar goed, net zoals de Heer Jezus verkocht is geworden, zo werd Jozef ook verkocht voor zilverstukken. En als je dan ziet ook hoe hypocriet die broers ermee omgaan. Want dan lees je in vers 27 van Genesis 37. Komt, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Toch laten wij niet de hand aan hem slaan. Want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Laten wij niet de hand aan hem slaan. Was dat niet dezelfde houding die ze hebben aangenomen bij de kruisiging van de Heer Jezus? Ja, want als je leest in Johannes over de kruisiging, dan valt zo op dat de Joden, dat volk Israël, probeert te ontwijken dat zij ooit de schuld zullen krijgen dat zij de Heere Jezus hebben laten kruisigen. Dat ze willen graag dat de Romeinse overheid dat doet. Johannes 18, dan staat er in vers 28, zij brachten Jezus dan naar Caiaphas, naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen, doch zelf gingen zij het rechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten. Ze willen zich, als ware, toch van die hele terechtstelling van Christus zich distancieren. Net zoals die broers zich, als ware, ervan willen distancieren. Diezelfde houding nemen ze aan. En ook in vers 31 hier, als Pilatus dan tot hen zegt, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? Wat zeggen ze dan? De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen. Ja. En diezelfde houding nemen die broers hier in Genesis 37 vers 27 ook aan. Toch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. Nemen ze verkopen hem wel, waar die bij staat. Dat is heel erg wonderlijk. Nou, broers en zusters, als je deze dingen zo en die parallellen tussen Jozef en de Heer Jezus overdenkt, en je trekt dat ook door naar ons leven, dat de Vader ook ons wil zenden als een dienstknecht, en ook bij ons peurt in ons leven naar dat antwoord van: zie, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. En dat de Vader van ons verlangt niet dat wij in zo'n samenkomst als deze blijven vertoeven in gemeenschap met hem, maar dat we gezonden worden, dat we dat dal van Hebron verlaten en naar Sichem gaan en op zoek gaan naar het verlorene, zoals de Heer Jezus ook heen ging, om te zoeken dat verlorene. Ja, en je ziet dan die parallel, dan geldt net zo goed voor ons als voor Jozef, als voor de Heer Jezus, geldt ook voor ons dat diezelfde tegenstand die Jozef in zijn leven ondervond en die de Heer Jezus in zijn leven ondervond, ook wij zullen ondervinden in ons leven. Die Jezus zegt zelfs, daar moeten we niet vreemd van opkijken. Weet u wat mij zo opgevallen is in Genesis 37? Dat er zo staat dat die broers, er staat niet dat die broers Jozef niet zo'n aardige kerel vonden. Nee, er staat gewoon letterlijk dat die broers Jozef haten. Ze haten hem. En als je over de Heer Jezus gaat lezen, als die optreedt en je ziet hoe die reactie is bij die schriftgeleerden, die fariseeën, dan staat er ook: en ze haten hem. Haat, dat is nogal wat, haat. En als Christus bijvoorbeeld in Johannes 15 dan spreekt op de vooravond van zijn kruisiging, wat zegt hij dan? Johannes 15 vers 18. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Haat. Waar komt dat vandaan? Dat heeft een geestelijke achtergrond. Dat heeft een hele andere oorsprong. Die haat is een vreemde haat. Die haat die wordt ingeblazen. Die haat heeft een hele andere oorsprong. Er zit iets achter. Ja, er zit ook iets achter. Wat zegt Paulus waar we vanmorgen bij stilstonden? We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Daar komt die haat ook niet vandaan. Dat die broers hun eigen broer zo haten, dat is raar, dat is ingeblazen. En dat de Heer Jezus zo werd gehaat. En kortom, als wij de Heer Jezus volgen, wij ook zo door de wereld worden gehaat. Dat heeft een rare oorsprong. Dat heeft een duivelse oorsprong. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de boosheden, geestelijke boosheden, waar? In de hemelse gewesten. Die wereld beheerst dus deze duisternis, zegt Paulus. En dat dienen we ons te realiseren. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Ja, dan worden we ook lief gevonden door de wereld. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Ja. We hebben te maken met die haat die er komt en aangeblazen wordt uit het rijk der duisternis. Zodra wij dat evangelie gaan verkondigen. Zodra wij het verlorene gaan zoeken, zodra we geestelijk actief worden en gaan bidden en ons laten zenden en zeggen: zie, hier ben ik. En toch, broers en zusters, we hoeven niet te vrezen. Want de Vader was altijd bij de Heer Jezus. Hè? Hij zegt het ook hier aan het eind van heel die reden hier, zegt hij in Johannes 16... Zegt hij in vers 32, helemaal aan het eind. Johannes 16, vers 32. Hij zegt: zie, de uren komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt. En ieder naar het zijne. En mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. We zijn nooit alleen. De Vader is met ons. Net zoals de Vader met Christus was, is de Vader ook met ons. En dat is een heerlijke gemeenschap. Tussen Vader en Zoon en ons. Dat geeft enorm veel kracht. Dat geeft enorm veel vrede. Daarom zegt Jezus, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. En midden in de drukte van die maatschappij, midden in die wereld, midden in Sichem, die van God niets wil weten, daar staan we dan, als christen. Daar staan we dan, als kind van God. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. We mogen staan in die overwinning van de Heer Jezus Christus. Ook morgen. Ook deze hele week. Ook al krijgen we te maken, als we ons mond open doen, dat we oplopen tegen dat men je dan helemaal niet mag. Dat je dan er helemaal niet meer bij hoort. En daar moeten we dus helemaal niet vreemd van opkijken. We moeten toch die mens waarmee te maken hebben lief hebben. Want het is niet een strijd tegen vlees en bloed. Het heeft een andere oorsprong. Het wordt ingeblazen. Als we daar maar naar kijken. En laten we dan niet ons dat evangelie schamen. En laten we dan moed hebben. Om dat evangelie aan die ander te vertellen. Dat die Jezus Christus de mens lief heeft. Dat hij komt om het verloren te zoeken. Zoals hij ons ooit gezocht en gevonden heeft, mag hij die ander ook vinden en in zijn liefdevolle armen meenemen en thuisbrengen in het huis van de Vader. En uiteindelijk lukt dat ook, hè, met die broers. Uiteindelijk komen die broers, als je dan al die hoofdstukken doorleest, dan komen ze uiteindelijk thuis bij Vader, in een goede relatie met Vader. Niet meer met leugens en bedrog. Maar in een open, eerlijke relatie. Mochten ze samen met Jozef daar wonen. In dat land, dat verre land in Gozen. Zo mogen wij ook. Straks met velen wonen. Daar in het huis des Vaders. In volle vrede. En laten we moed houden, broers en zusters. Ook al is daar misschien wel eens vervolging. Ook al is daar wel eens lijden. Dat hoort erbij. Maar we hebben geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid.